een aflevering van Blockchain de Hype voorbij, editie 2019. We blijven rustig naar Amsterdam reizen voor onze interviews, want
daar gebeurt
veel. Alhoewel er natuurlijk ook op andere plaatsen in het land heel veel gebeurt, maar dit is een prachtig begin. En we zijn te gast bij Guts. En ik heb Guts voor het eerst ontmoet een paar jaar terug op het Eurosonic Noorderslag. Seminar en congres, wat natuurlijk alles te maken heeft met muziek en met tickets. Jullie hebben sindsdien een werkende oplossing ontwikkeld voor kaartjes. En we zijn heel benieuwd hoe het jullie vergaan is de afgelopen tijd en wat je verwacht van de komende tijd. Dus daar gaan we het met je over hebben.
Ja.
Maarten Bloemers.
Klopt.
Nou, ik had je naam nog niet genoemd. Wat doet Guts op dit moment precies?
Daar kan ik vrij kort over zijn. Dus Guts is een ticketingbedrijf dat eerlijke tickets verkoopt. En met eerlijke tickets bedoelen wij tickets waarmee je niet kan frauderen. En waarmee jij, waarmee zwarthandelaren niet een oneerlijke prijs, althans in onze optiek een oneerlijke prijs, kunnen rekenen. En in feite betekent dat wij echte digitale tickets hebben. Dus dat staat haaks op bijvoorbeeld een pdfje in een e-mail, want dat is half digitaal, zeg maar. Die van ons zijn echt digitaal.
En waarom hebben jullie dat nou gebouwd? Want dit is een van de ideeën die toen blockchain opkwam, was het een van de dingen die meteen geroepen werd. Van dat, dubbel spending gaat het tegen. Kan één ding digitaal, dat kan niet meer twee keer bestaan. Ticketing.
Ja, dat is een verdraaid goede vraag. In alle eerlijkheid verbaas ik mij er nog steeds over dat wij daadwerkelijk de eerste waren die dit gedaan hebben. Ik denk dat heel veel mensen het idee hebben gehad. Ik heb het ook niet gelezen, dus ik kwam zelf wel met het idee naar aanleiding van een podcast van Argos over secondary ticketing. Ik wist er helemaal niks van. Ik had er ook helemaal nog nooit mee te maken gehad. Ik hoorde die podcast. Toen was ik al wel bezig met blockchain en Bitcoin en Ethereum. En toen dacht ik, dit zou wel eens wat kunnen zijn. En toevallig kwam het gewoon goed uit dat ik op dat moment er ook naar kon handelen. En dat heb ik gedaan.
Laten we ietsje verder terug spoelen in de tijd. Wat was jouw eerste contact met cryptocurrencies of blockchain of wat dan ook?
Dat was Bitcoin wel. Dus ik heb mijn eerste baan was bij de Nederlandse Bank. Daar leren ze je dan eventjes een beetje hoe geld in elkaar steekt. Daar wist ik helemaal niets van. Toen dacht ik, jeetje, dat is... zo kan het ook.
Interessant.
En toen ben ik daarna voor mezelf begonnen. Het was eigenlijk mijn idee als jurist. Ik ben jurist. Was mijn idee om... er zijn heel veel processen in de juridische wereld zijn ontzettend standaard. Ik dacht, die automatiseer ik dan. Dan kan ik heel veel meer klanten bedienen voor een laag tarief. Dat was een beetje mijn doel op dat moment. En een vriend van mij, Marius Jansen, die de Deribit Exchange bestiert. Die zat er echt al heel vroeg in. En elke keer als ik hem sprak, zei ik, koop het nou, ga nou. En toen dacht ik alleen nog, Bitcoin heel interessant als monetair systeem. Hè? Dus eigenlijk gewoon als de gouden standaard heel interessant. Maar dan moet het nog maar bewijzen. En het begint er nu toch wel steeds meer op te lijken dat we die kant op gaan. Dus daar ben ik erg enthousiast over. Maar toen dacht ik nog niet, ik ga volop Bitcoin. En eigenlijk toen Ethereum kwam, toen dacht ik, hier kan ik in mijn eigen vakgebied nu wat mee. Namelijk garanties afdwingen van leenovereenkomsten. Hypotheken dacht ik gelijk aan. Nou, supply chain. Er zijn gewoon een hele hoop juridische kanten aan een smart contract. Wat op zich logisch is. En toen dacht ik, daar moet ik gewoon iets mee gaan bouwen.
En hoe ben je toen te werk gegaan?
Heel veel filmpjes van Vitalik gekeken. En nog een keer en nog een keer. Wat zegt hij nou? En toen heeft het denk ik ook nog wel een jaar of anderhalf jaar stilgelegen. Maar wel in mijn hoofd dat ik denk, ik moet hier iets mee. En toen kwam die documentaire van Argos. Ik weet nog precies, ik was aan het sporten. En ik weet precies nog wanneer het lichtje aanging. Want iedereen zei, niemand kan de authenticiteit van die kaarten daadwerkelijk garanderen. En toen dacht ik, maar dat is precies wat je wel kan. En toen zei ik het
allemaal op elkaar.
Ja.
Argos, ja. Onderzoeksjournalistiek.
Ja.
Oké.
Leer nog eens wat.
Maar dat idee dan krijgen, dat is één. Het is ook prachtig dat je het moment nog weet, maar vervolgens moet je aan de slag. Ben je zelf gaan programmeren of hoe heb je dat gedaan?
Nee, dus ik dat bedrijf heb ik nog steeds. Maar het is een bedrijf in eigenlijk online facturatie. En Tom, de huidige CCO, die we zaten in één bedrijfsverzamelpand. En ik ging koffie drinken en ik zei, joh, dit is het idee. En we waren allebei, zoals we dat nu nog steeds zijn, naastig op zoek naar de goede developers. En toen dachten wij van, hey, is het nou niet leuk om developers te gaan werven met dit als opdracht in een hackathon? En toen hebben we een hackathon georganiseerd in Lvov in Oekraïne. Was destijds nog een oorlogsgebied, maar dat was helemaal aan het westen. Maar het is mooi voor het verhaal. En toen hebben we daar een hackathon georganiseerd. Dat was eigenlijk zo gedaan met Meetup. En toen hebben we niet heel goed onderzocht hoe de inkomsten in Oekraïne zijn. Dus toen hebben we daar ja, voor onze begrippen een redelijke prijs opgezet. En voor Oekraïnse begrippen een hele grote prijs.
Veel sterke salaris.
Ja, nou, nee, ook weer niet zo, maar het was...
Het was echt heel aantrekkelijk voor zo'n
ja, het was ja. En dus hadden we wat animo en kwam er dus ook gewoon daadwerkelijk een vrij aardig product uit. Een echte MVP, dus de frontend was er in feite niet. En toen daarna was ik een keer bij ASR om te praten over blockchain. Toen dacht ik, oh, dan ga ik dit presenteren. En die werden heel enthousiast. En die hebben ons toen een stukje van een innovatieallocatie gegeven. En toen hebben wij daar weer verder op kunnen bouwen. Toen een investering gekregen en toen een ICO gedaan.
Ja, op de ICO komen we straks
ja,
terug.
Ja.
Want dat is natuurlijk machtig fascinerend. Maar eerst nog even de tickets. Je zegt net, wij zijn met onze oplossing in staat om echte digitale tickets ja. te bieden. Dus als jij dat ding hebt in je app of waar dan ook, dan weet je ook dat jij de enige bent die hem heeft. Dat niet iemand anders op jouw kaartje naar binnen kan.
Ja.
Hoe werkt het?
Misschien nog even voor je antwoord het probleem schetsen. Hè?
Wat, zoals ja, dat is misschien ook wel zinnig, ja.
Iemand kan niet naar een concert, zet zijn kaartje op Marktplaats of op, hoe heet het ook weer, die ticketswap.
StubHub via GoGo, ticketswap.
En je koopt dat en je gaat naar het concert en dan zeg je, nee, deze is al gescand.
Want, lekker dan.
Een pdfje kan je 100.000 keer kopiëren en wie garanteert jou dat jij het echte exemplaar hebt? Er bestaat niet eens een echt exemplaar. En dat kunnen jullie oplossen, want je hebt echte, unieke, digitale tickets.
Ja. Als je het helemaal afpelt, dan komt het er eigenlijk op neer dat tickets die zeg maar op de traditionele manier verkocht worden, die zijn tastbaar. Hè?
Tastbaar, fysieke kaartjes.
Ja, precies. Tastbaar in de zin van, ik kan het pdfje uitprinten en dus kan ik hem aan jou geven. En kan jij mij ook meer daarvoor geven dan de prijs die erop staat. Of je kan alleen de QR-code eruit halen. Wat wij eigenlijk doen, is wij halen dat tastbare element eruit. En dat doen wij door eigenlijk het ticket vriendelijk te verzoeken iedere 15 seconden een nieuwe QR-code te maken.
Uh-huh.
En op die manier is het dus zinloos om screenshots te maken. Eigenlijk is het zinloos om er überhaupt iets mee te doen. Want dus omdat het dus in ons systeem zit en je het er niet uit kan trekken, want het is ook geen sequence, hij maakt gewoon echt elke keer een nieuwe QR-code aan, dan kan je er niks mee, dus je kan het niet op Marktplaats zetten.
Nee, ja, ik kan wel QR-codes gaan verkopen, maar zodra iemand weet dat er een guts-ticket onder zit, dan ja. wil niemand dat meer hebben.
Ja, precies.
Oké. Okay. Ja. In ons systeem?
Ja, binnen onze applicatie. Dus onze applicatie bestaat eigenlijk uit twee delen. Dan hebben we allereerst guts-tickets. Dat is eigenlijk de front-end waar bezoekers mee interacteren. En onze back-end. Dat is voor een groot deel nog een RESTful API met een centrale database, maar daar komen we ongetwijfeld later ook nog over te spreken. En daar zit een blockchain element in. En ons doel is eigenlijk om andere ticketingbedrijven te bewegen om het protocol te gaan gebruiken.
Oké, dan zijn jullie met Guts een voorbeeldimplementatie, zeg maar?
Ja, dus gewoon een etalage. Ja,
okay.
Een hele mooie etalage, maar wel een etalage.
En wie staan er in jullie etalage op dit moment? Wie maken er gebruik van jullie oplossing?
Ja, dus... toen ik dat idee kreeg, of dan waarom ik het idee kreeg, bij heel veel blockchain toepassingen heb je de hele waardeketen nodig om zich erbij aan te sluiten dat het echt zin heeft. En bij tickets dacht ik, oh, dat zou weg kunnen vallen op het moment dat je zou zeggen dat degene die content creëert, hè, dus over het algemeen de artiest, als je de artiest nou gaat bewegen om eerlijke kaarten te kopen voor zijn fans, dan zal hij wellicht genegen zijn om dat, zeg maar, die zijn kleine mini-waardeketentje
er doorheen te douwen.
Precies dat. En dat is gelukt bij Jochem Meijer, Guus Meeuwis en Joep van het Hek. Dat zijn nu, zeg maar, de ambassadeurs die daar ook voor uitkomen. En we hebben er nog een aantal die nog onthuld gaan worden.
Mm-hmm. Binnenkort? Of?
Ja, eigenlijk wel. Ook nog wel een grote vrij binnenkort. Ja.
Oké. Okay. Hoe ging dat in zijn werk? Om die partijen zover te krijgen?
Ja, dat is ook wel een grappig verhaal. Want ik ben zelf niet zo'n salespersoon. Ik hou er ook niet zo van. Daar hebben we Tom voor. En ik weet nog dat wij op een bepaald moment hadden we die applicatie die werkte soort van. En hadden we al een leuk front-eentje, dus je kon al wel wat zien. En toen zat ik een beetje te balen van, waarom wordt het niet opgepikt? En dus dat zei ik tegen Tom. En toen zaten we op het terras bij Blauwe Theehuis in Vondelpark. En Tom die pakt zijn jas en die gaat achter zijn computer zitten. Die heeft toen een brief geschreven voor Joep van het Hek. Die heb ik toen nog geredigeerd. En die is gewoon gaan aanbellen bij Joep van het Hek. Gewoon aan zijn privéadres. En een kwartier later stond hij op de voicemail dat hij het fantastisch vond. En dat we met het management moesten gaan praten. En toen kwamen we vooral in contact met de manager van Jochem Meijer. Die zat toen ook nog bij Hekwerk. Ja, en die zijn gewoon vernieuwend. En die hebben gewoon echt een verschrikkelijke hekel aan die zwarthandel en die fraude. Ja, en die gingen er gewoon voor. Ja, en dat is onze mazzel geweest. Want het is gewoon puur geluk natuurlijk.
Want eigenlijk is deze oplossing daarvoor de artiest en de fan van die artiest.
Ja.
Niet per se voor het theater.
Ook wel, alleen moet ik in de eerlijkheid toegeven dat ze dat nog niet zo zien. Maar wat het is in die waardeketen zoals je er nu uitziet, of je nou een theater pakt of een groot concert, is eigenlijk dat iedereen, dus voor, laten we zeggen, een groot concert van een internationale artiest, dan heb je de artiest, dan heb je de manager, dan zit daar vaak nog een agentschap tussen. En dan die werken dan misschien weer samen met een boeker, of dat is in één. En dan gaat dat zo door tot aan de bezoeker. En eigenlijk iedereen in die keten wantrouwt elkaar. Vaak de manager en de artiest nog niet. maar ook wel gevallen dat het wel zo is. En voor de rest wantrouwt iedereen elkaar. Dus die boeker zit altijd te kijken. Hey, heeft die agent niet meer tickets nog achtergehouden? Dus wat dat betreft inderdaad de ideale casus. Maar het is nog niet zo dat wij iedereen overtuigd hebben van dat nut.
Nee, maar je hebt wel het voordeel dat er in een groot deel van de keten ook wel een soort van ideologisch, dat kunnen ze een beetje meevoelen. Hè? Natuurlijk moet het zakelijk werken, maar de misstanden, daar heeft iedereen wel een hekel aan. De theaters kan zeggen, nou, zolang ik maar uitverkoop, dan zal het mijn woord zijn, maar als er drie mensen met dezelfde PDF voor de deur staan, dan hebben ze wel degelijk last.
Het is eigenlijk die, laten we zeggen, die waardeketen, daar mankeert het een en het ander aan. En het is uiteindelijk de bezoeker die daar de zure vruchten van plukt. Je merkt ook wel dat die bezoeker, die is heel vocaal tegenwoordig, met social media en wat ook. Dus dat eigenlijk die bezoeker, die dus eigenlijk niet bepaalt welk ticketing systeem gebruikt wordt, dat die voor ons de druk uitoefent om het te gebruiken. Ja,
ja, want zolang theater, het kan nou eenmaal niet anders, dan komen ze ermee weg. Maar als je bekend maakt dat het wel anders kan.
Ja. En dat doen we gewoon centimeter voor centimeter iedere dag. Proberen we te doen.
Ja, want je hebt tegelijkertijd ook te maken met een, zeker in de muziekwereld, een wereld waar ook internationaal nog maar een paar grote spelers over zijn. Die hebben alles en iedereen wel eens een beetje opgeslokt. Dus je moet ook inderdaad wel heel veel energie besteden om iedereen zover te krijgen dat hij nog een keer gaat bewegen.
Ja.
Of zie je wel een soort van kantelpunt in perceptie misschien? Of in...
Ik ben maar gewoon totaal eerlijk. Wat wij heel erg merken is dat artiesten die al gevestigd zijn, en die eigenlijk dus de meeste toegevoegde waarde uit ons systeem kunnen halen, die zijn al misschien wel te veel bevlekt met allerlei belangen van managers en boekers. En wat wij nu steeds meer proberen, die zijn uiteraard nog welkom, maar je merkt, dan moeten ze dus ook eigenlijk weer, dan is het gewoon dus moeilijker om het systeem door die waardeketen heen te duwen. En wat we merken bij wat jongere artiesten, dus een Jochem Meijer, die zit dan net een beetje ertussenin. Maar je merkt dat jongere artiesten, die hebben daar eigenlijk lak aan. En die vinden het veel prettiger om het om alles vanaf het begin van hun carrière in eigen hand te nemen. Ja, en omdat het belangrijkste van ons is, op het moment is dat jij tickets niet meer tastbaar hebt en jij weet dus alles van zo'n ticket, dan kan je dus alle regels van zo'n ticket bepalen. Maar dat betekent dus ook dat je alle data, en niet alleen van de eerste koper, maar van alle kopers, op een mooie manier kan opslaan. Dat betekent dus ook dat een jonge artiest, die kan dus heel goed al zijn community opbouwen. Helemaal vanaf het begin af aan. En nu is het zelfs zo dat de theaters, die delen hun data niet met de artiest. Dus daar is wel heel veel winst te behalen.
De artiest wordt op dit moment in het theater gewoon ook betaald. Van nou, dankjewel voor de show. Hier is je geld. En het publiek wat in de zaal zit moet extra moeite doen om nog verbonden te blijven met die artiest.
Exact. Ja, dus het is eigenlijk best wel een vreemde situatie. En dus hebben wij ook wel best wel duidelijk. Onze strategie is oudere artiesten, gevestigde artiesten, welkom, kom binnen. Maar ik ga daar niet om zeuren. En bij jongere artiesten ga ik echt zeggen, hey joh, dit moet je doen, want dit werkt voor jou in de toekomst.
Hey, je noemde twee cabaretiers en één muzikant.
Ja.
We zijn elkaar tegengekomen in de wereld van de muziek. Dat Eurosonic Noorderslag Festival is bij uitstek een plek waar één keer per jaar alle nieuwe bandjes die een beetje de moeite waard zijn naar Groningen komen zich laten zien. Dat zou dus een ideale vijver moeten zijn voor jullie.
Ja. En nu is het zo dat andere ticketingbedrijven dat zich ook terdege beseffen. Ja. En ik meen dat, dus wij hebben wel eens, helemaal na de ICO, dan heb je een beetje een oorlogskas, hebben we eens gevraagd wat het zou kosten om Eurosonic te sponsoren. Dat was dus niet mogelijk omdat Ticketmaster de hoofdsponsor is. En daarnaast was het ook nog niet mals wat ze vroegen. Die gedachten die hebben wij zeker ook gehad.
Ik stond bij de laatste editie van Eurosonic Noorderslag in een toilet bij een urinoir. En daar staarde jullie logo met tegemoet vanuit het urinoir.
Ja.
Beetje guerrilla-marketing. Hey, hoe het werkt. Je zei er net al eventjes van iets over een centrale database.
Ja.
Maar dit is toch een op Ethereum gebaseerde blockchain toepassing.
Ja.
Vertel.
Ethereum is, iedere blockchain is per definitie natuurlijk slomer dan een centrale database. Dus voor heel veel dingen die ons systeem doet, zou het niet heel verstandig zijn om blockchain te gebruiken. Laat staan in de fase waar het nu is. Dus wat wij nu in feite doen is onze centrale database die verwerkt. Dus wij hebben eigenlijk gewoon een heel ticketing systeem gebouwd. Daar was overigens wel heel veel winst te behalen omdat heel veel ticketingbedrijven met enorme legacy zitten. Nou, dat hebben wij niet, dus we konden wat dat betreft heel snel gaan. Dus we hebben een hele snelle, goede database en backend. En die bouwt eigenlijk een stuw meer op van transacties. En die schrijven we rustig weg op Ethereum. Maar dat betekent dus ook dat zeg maar in de tijd tussen het stuw meer opbouwen en het wegschrijven op Ethereum, wat bij de laatste sale was 54.000 kaarten van Jochem Meijer, duurde het 6,5 dag om een uitgeklede versie van wat wij zien als wat we op de blockchain zouden willen zetten. En dan hebben we het helemaal uitgekleed. Duurde 6,5 dag om erop te zetten. Dus dat betekent dus ook dat wij die transparantie die wij zo graag willen bieden aan die bezoeker, dat we die dus eigenlijk op dit moment.
Dat is maar een week hebben.
Ja, dat is natuurlijk. Dus moet je voorstellen dat als wij ambitieuzer zouden zijn met hetgeen wij willen wegschrijven in die decentrale database. Dat is gewoon simpelweg niet mogelijk.
Dus gewoon uit praktische overwegingen zitten jullie ertussen met een eigen systeem.
Ja.
Maar dat systeem maakt wel gebruik van de blockchain. In dit geval Ethereum, om ervoor te zorgen dat voor elk kaartje een transactie in de Ethereum blockchain bestaat.
En ook nog wel elke wijziging. Dus je ziet ook nog, hij is van hash A naar hash B gegaan. Zeg maar. Dat zie je ook nog.
Okay. Maar je zou eigenlijk meer in die meer informatie in de blockchain willen stoppen dan je nu doet.
Ja joh, want wij hadden eerst met die eerste smart contracts, daar stonden nog stoelnummers in, weer van alles bij. Ja, dat hebben we gewoon allemaal. We hebben hem gewoon helemaal moeten strippen. Ja. Tot in feite, hey joh, er is iets met dit ticketje gewijzigd.
Maar dat doe je in dit geval dan om hele pragmatische redenen.
Ja.
Terwijl onze vorige gast Jeroen van Mechelen heel fundamentalistisch bijna zegt, natuurlijk stop ik niks anders dan pointers en hashes in een blockchain.
Ja, nou ja, zo staan wij er nu ook in. Maar dat hebben we wel geleerd. Want wij dachten in het begin, ja, dat is natuurlijk hopeloos naïef. En ik moet er nu vooral heel hard op lachen als we daaraan denken. Maar in het begin dachten wij echt, ja joh, dat is klaar en knallen. Ja, dan kom je ook heel snel achter dat het niet zo is. En we kwamen er ook al wel heel snel achter dat een centrale database, ja, heeft gewoon enorm veel meer voordelen.
Elk ticket is een smart contract. Dat is een beetje te simplistisch gedacht.
Ja. Maar goed, zo begin je wel.
Ja.
Met name conceptueel, zo begon ik wel. Ja, ik bedoel, daar moet ik ook eerlijk in zijn. Dat is gewoon hoe het zat.
Heel logisch. Je ziet ook wel dat partijen dan uitwijken naar een, Ethereum Enterprise oplossing. Hè? Of een,
ja.
Nou, dan maken we een... Of een Ethereum testnet gebruiken.
Ja.
Of iets wat minder grootschalig is. En dus een hogere capaciteit heeft. Daar ook aan gedacht?
Ja, hebben we aan gedacht. Maar dat zijn we op een andere manier aan het oplossen. Daar ben ik extreem enthousiast over. Maar het is ook wel echt een beetje cutting edge. Dus ik ben op South by Southwest ben ik een man tegengekomen van Statebox. En die maken die zijn bezig met een... hoe kan ik het beste noemen? Ik denk eigenlijk gewoon een programmeertaal. En het is een deterministische programmeertaal. En die doen dat heel erg met Petri-nets. Dus dan heb je van die flowcharts. Dus je hebt gewoon een hele workflow en die kan je heel goed in die Petri-net zien. En omdat die taal deterministisch is, is gewoon oké, als ik deze input geef, dan moet het deze output hebben. En als wij, zeg maar, de code, hè, dus de logica van die taal publiceren, dan zouden mensen dus een actie, dus laten we zeggen de verkoop van een kaartje, zouden ze kunnen dupliceren en ook kunnen firen in dat Petri-net. En dan kunnen ze dus zien, hey, ja, dit is juist gegaan. En op die manier, dus daar zijn we nu mee bezig. En we zijn nu eigenlijk op het punt dat we alle statusveranderingen van tickets, die zetten we dus in zo'n Petri-net. En dan gaan we eigenlijk alleen de eerste en de laatste transactie, die gaan we dus op blockchain doen. En dan kunnen de gebruikers, maar dat zijn we dus ook nog aan het bouwen, die kunnen dan in een Ticket Explorer, kunnen ze eigenlijk het event naspelen. En als je dan echt heel tech-savvy bent, dan kan je ook nog zien, oh ja, is dit zeg maar op een deugdelijke manier nagespeeld. En als we het op die manier doen, dus nu zijn we, zeg maar, de eerste fase is dus die staten van die tickets. En de tweede fase wordt token economics daaraan koppelen. Dan zou dat ook nog betekenen dat we eigenlijk blockchain agnostisch zijn. Dus dan kunnen we gewoon kiezen, hey joh, oh Cardano doet het lekker, prima, gaan we naar Cardano. Oh Clayton, daar zijn wij nu mee aan het praten, die doet het lekker, dan gaan we naar Clayton. Ons concurrerende project Aventus, die is gewoon alles in Solidity aan het schrijven, alles in smart contracts en alles on-chain. Ja, veel succes.
Veel succes.
Ja.
Ja, moeizaam.
Dus je zoekt, en dat zul je ook natuurlijk steeds vaker, slimme combinatie van on-chain en off-chain.
Ja.
Waar je alleen het hoogst noodzakelijke eigenlijk, dat probeer je te minimaliseren wat je on-chain
doet. Ja, en daarom dus zo enthousiast over de Statebook, want als dat en dat is het, hè. Een deterministische taal heeft ook heel veel nadelen. Dus het is nog steeds wel heel complex. Maar als dat lukt, ja, dan is dat natuurlijk wel echt helemaal te gek. Want ja, een transactie binnen zo'n Petri-net, ja, dat heeft geen transactiekosten, dat kost me niks.
Nee.
Dus daar zijn we erg mee bezig, erg enthousiast over. Maar ja, we kijken ook gewoon ook naar Hyperledger en je moet daar constant mee bezig zijn. Ja, dat is.
En je zegt we mochten even rondkijken. Je zei je bent met ongeveer 23 mensen ondertussen.
Volgens mij, ja.
Dat is toch best een hele fikse club.
Ja.
Let goed op, mensen die zeggen dat de hype geweest is. Er wordt gewoon serieus gebouwd. Hebben mensen gewoon banen in deze wereld. Maar hoe is dat zo gekomen? Je gaf het er net al aan, hè? Jullie hebben van het eerste idee MVP's gemaakt. Toen kreeg je wat geld om wat door te ontwikkelen.
Ja.
En toen was er op een gegeven moment een ICO.
Ik denk wel dat het belangrijk is. Dus we hebben die MVP gemaakt. Toen hebben we klanten gekregen. Dat is wel eventjes die nuance die wil ik hier toch echt wel even aanbrengen. Toen hebben we klanten gekregen. Toen hebben wij al tickets verkocht. Was Jochem Meijer eigenlijk al heel vocaal ambassadeur van wat wij deden. Toen hebben wij een seed investment gehad. Dus het gewoon twee angel investors die zagen wat we aan het doen waren. Toen hebben wij al vaker gehad over een token. Ik zal zo uitleggen waarom wij een token willen. Al wilden voordat we een ICO deden. Ja, en toen kwamen die ICO's. Ja, en toen dachten we, ja, oké, en nu? Want alles ligt er. Maar ja, die ICO's, de totale cowboywereld. En toen was het, ga je het doen of ga je het niet doen? En dan mag iedereen ook rustig weten, het hele team daar, dat gaan we niet doen. En ik zei, gaan we wel doen. En dat heb ik gewoon doorgeduwd. En blij toe.
Mm. Vertel. Eerst even over dat token. Waarom moest dat er komen?
Nou ja, kijk, dus omdat wij een protocol willen bouwen en eigenlijk een soort van de back-end engine willen worden van alle rechten op toegang overal ter wereld. Of dat nou een trein of een vliegtuig of een voetbalwedstrijd of een concert is. Dat is de droom. Of we die gaan realiseren is natuurlijk maar zeer de vraag. Maar dat is de droom. Daar schieten we voor. Ik heb heel weinig zin om facturen te gaan sturen naar een ticketingbedrijf in Korea. Om die onboarding daar heel ingewikkeld van te maken. Ik wil gewoon, jongens, hier is onze API, dit zijn de calls die je kan doen. Hier is een SDK van de front-end. Ga lekker bouwen, koop een berg-get en vreselijk veel plezier. Dat is wat je wil als je de internationale standaard wil zijn. Dus je wil eigenlijk gedragsregels standaardiseren wereldwijd. En daar dachten wij dat een token uiterst zinvol voor zou zijn. En wat we ook nog willen, maar dat weten we nog niet zeker. Dan moeten we kijken hoe we dat doen, want dat is best wel lastig. Maar eigenlijk wil ik alles open sourcen. Dat dan het verdienmodel in de token zit, is dan ook een heel groot voordeel.
Ja, dus bij dat Koreaanse bedrijf dat daar voetbalkaartjes wil verkopen en jullie backend wil gebruiken, moet tokens kopen.
Ja, dus iedere interactie met een kaartje vereist tokens.
Oké, dus je creëert een ecosysteem waar zeg maar om backstage erin en eruit te kunnen, om kaartjes te kopen, te verkopen, heb je muntjes nodig. Ja. Dat zijn je tokens.
Ja.
Dus het is niet zo dat het ticket zelf een token is?
Nee. Okay. Wij gebruiken eigenlijk die zijn we nog aan het verfijnen, maar wij gebruiken zelf de metafoor van een arcadehal. Waarbij ieder spel in die arcadehal is een functionaliteit die wij bieden. Dus ofwel het aanmaken van tickets, ofwel het delen van tickets, ofwel direct communiceren met je bezoekers, dat soort zaken. En op het moment dat je in die arcadehal komt, ja, dan zal je een zak van onze munten moeten hebben om in die apparaten te duwen.
Ja. Okay.
En zoals nu is Guts de enige gebruiker van die backend?
Ja, maar ook daar zijn we sporen aan het maken. Dus ik hoop eigenlijk dit jaar nog een aantal andere gebruikers te
krijgen. Oké, maar die tokens die circuleren tussen die partijen. De artiest of de eindgebruiker heeft daar niks mee te maken?
Nee, want dat vinden wij dus heel belangrijk. Dat, kijk, helemaal bij theaterpubliek. Je moet niet aankomen met even Metamask installeren, even wat en het kaartje heb je zo gekocht. Nee, dat gaat niet werken. Nee, het is totaal frictieloos. En in principe, de waardeoverdracht van het kaartje gaat gewoon een fiat. Of wat je daar ook op wil plakken, het kan ook gratis zijn. Maar de interactie met zo'n kaartje, hè, dus een interactie met de standaard op ons protocol, dat vereist GET.
Ja, helder. Okay. Toch?
Dus zo had je bedacht, als we het systeem zo vormgeven dat mensen op die manier de API en de SDK kunnen aanspreken, dan is er een verdienmodel. Dus dat kon je angel investors ook voorhouden. Dit is hoe ze er een keer goed uit kunnen komen, hopelijk.
Ja.
Daaromheen kan het allemaal open source zijn, zodat mensen ook weten wat ze gebruiken en kunnen inzien hoe het dan werkt, zodat dat vertrouwen kan groeien. En waarom vond je het dan nodig om een ICO te gaan doen? Want je had het ook zonder ICO natuurlijk kunnen laten. Goeie,
ja, klopt. Dat had zeker gekund. En dan komt gewoon realiteit om de hoek kijken. Want ook daar moet ik eigenlijk net zo hard om, misschien nog wel harder om lachen dan zeg maar onze oude opvatting over blockchain. Wij dachten echt met die angel investment, hè, met die eerste seed investment, joh, daar kunnen we heel lang mee. Ja, en wat blijkt, deze wereld die wordt zo gedomineerd door een aantal partijen. Die zijn zo groot. Dat was nooit gelukt. Gewoon omdat wij, zeg maar, voordat je dan in een VC-fase zou komen, dus dat een VC überhaupt interessant zou vinden om te financieren, nou, dan zou ik en mijn hele token kwijt zijn en de hele dag bezig zijn met Excels en rapportages. Nou, daar ben ik niet de man voor. En het was niet gelukt, want niemand had het geld erin gestoken. In his right mind, overigens. voordat je hier zou zijn. En daar is dus een ICO, ook een hele mooie kant van een ICO, is dat er is op geen enkele andere manier hadden we dit kunnen doen zonder het geld dat we hebben opgehaald met die ICO.
Je had ook vrij vroeg door dat je weliswaar angel investors had, maar dat andere traditionele investeerders die daarna horen te komen waarschijnlijk allemaal gedacht ze hebben, doe even normaal.
Ja.
In die wereld, dit product, deze dienst, dat is
nou, ik denk op zich over het product en zo, daar hoor je altijd wel over. Dit is echt een oplossing en van een ergernis van heel veel mensen. Er is ook zo'n soort cyclische verontwaardiging in de media over die tickets. Wat ons perfect uitkomt. Maar als je dan even goed gaat kijken. Ja, ik denk om überhaupt in die VC-fase te kunnen komen. Om het dan echt te laten schalen. Ja, dat was snowball's chance in hell. Nee, dat was heel lastig geworden.
Maar dus nou heb je die tokens verkocht in de ICO,
ja,
aan investeerders.
Ja.
Die hopen dat ze meer waard gaan worden in de toekomst.
Nou, voor 80% of 90% zal dat absoluut het geval zijn. Gewoon flippers, gewoon snel veel geld verdienen. Maar onze community, en ik weet niet of jullie er rondhangen. Maar onze community, er zijn ook gewoon mensen die echt zeggen, joh, eindelijk iemand die dit probleem op gaat lossen. Maakt me niet zo heel veel uit. Ik heb mijn steentje bijgedragen en ik hou het gewoon. Misschien wordt het wat, misschien wordt het niks. En dat is wel ook wat we altijd geprobeerd hebben om uit te dragen.
Ja, dat is een soort crowdfunding. Zeg maar. En heeft misschien Jochem Meijer zelf ook wel een stapeltje gekocht. Omdat
zou
het zo
ik oprecht niet eens weten. Nee.
Mijn punt is eigenlijk dat een Koreaanse bedrijf van daarnet dat voetbalkaartjes wil verkopen, die heeft straks die tokens nodig.
Ja.
En die kan. Dan moet hij naar die investeerders die de ICO hebben gekocht?
Ja, of? We hebben nog wel. In principe ja. Maar we hebben nog wel een user growth fund. Daar zit. Ik moet even een percentage. Wat zit erin? Ik denk ongeveer 20% van onze tokens. Moet je me even vergeven als ik iets naast zit. Maar 20% van onze tokens. En die zouden we aan hen kunnen geven om korting of om de aanlooptijd te overzien. Dus dat is echt gewoon om nieuwe mensen te ontborden. Maar wat wij dus doen, en dit is denk ik ook een heel groot verschil met andere projecten, is dus de shows die wij nu gedaan hebben met Jochem Meijer en alle tickets die we verkocht hebben, die kopen wij terug uit de open markt. Dus wij schieten eigenlijk de brandstof voor al die shows die hebben wij voorgeschoten uit een stabiliteitsfonds om volatiliteitsrisico's op te vangen. En dat stabiliteitsfonds, en dat is ook al 3 keer gebeurd, weet ik oprecht niet. Het is in ieder geval een aantal keer gebeurd. En het stabiliteitsfonds koopt dan terug uit de open markt. En het is ook niet de marktprijs, maar het is de, ja, wij noemen dat dan de utility-waarde, dus de toepassingswaarde die wij eraan hangen. Want onze token staat op het moment van opnemen, ik meen op rond een kwartje of zo. En wij kopen ze altijd terug voor 50 cent. En dat is dus ook boven de ICO-prijs. Dus het risico voor de deelnemers, want investeerders is weer een lastig woord, maar voor de deelnemers van de ICO is dus zolang wij evenementen doen, zullen wij, en die garantie geven we ook af, zullen wij die token terugkopen voor 50 cent. Dus in feite het investeringsrisico dat zij hebben gelopen is, hebben zij vertrouwen in het feit dat wij ooit nog evenementen gaan doen.
Ja.
En dit had je dus allemaal van tevoren al doordacht en uitgeschreven toen je je ICO ging voorbereiden.
Ja.
Dat wat bij heel veel andere ICO's niet gebeurd is. Hè. Dat was natuurlijk alleen maar, dit is gaaf, dat gaan we doen, moet je kopen. En
ja, dit hebben wij helemaal gemodelleerd, bedacht, doorgerekend. Wat ontzettend lastig is trouwens. Want het begin maar eens gewoon een eigen economie. Dat was heel leuk, maar ook echt vrij lastig. Daar moet ik vooral Casper voor bedanken. Die heeft daar ontzettend grote bijdrage aan geleverd. Maar wij hebben het dus inderdaad van tevoren helemaal uitgedacht. En we hadden klanten. En de tijd was. We zijn net te laat geweest, maar komen we misschien zo nog op. En de tijd was goed. Dus wij dachten, 30 miljoen easy.
En juridisch laten toetsen.
Ja, uiteraard. Ik ben zelf natuurlijk advocaat geweest, maar daar hadden we er nog 7 naast. Ja.
En die hebben dat gecheckt, want de AFM had dat op het moment nog niks uitgesproken, DNB ook nog niet. Die hebben het dus algemeen maar gewoon aan de staande wetgeving geprobeerd te toetsen.
Ja. Ja.
Okay.
En vooral wat je dan dus doet, hè, dus op het moment dat je een idee, want je kan wel een rijkwijde onderzoek vragen bij AFM of DNB, maar dan krijg je ook ik heb zelf gewerkt. Ja, daar kan je niet zoveel mee, want die gaan natuurlijk geen uitspraak daarover doen. En dat snap ik dan ook wel weer. Dus wat je vooral gaat doen, is je gaat zorgen dat je een heel mooi dossier hebt, waarin je stap voor stap, mocht er narigheid komen, hè, dan mocht de DNB hier komen en zeggen, jij bent een bank geweest naar onze mening, dan kan ik in ieder geval zeggen, joh, hier heb ik een dossierkast en hier zie je stap voor stap wat onze overwegingen zijn geweest. En niet alleen mijn overwegingen, maar ook nog van allerlei andere juristen. Over hoe je onze token zou moeten duiden.
Ja.
En dat is het beste wat je kan doen. De andere oplossing was naar het zoek gaan. En dan heb je ook niet heel veel zekerheid, want dat was toen allemaal nog in de
zoek
maak.
De Ethereum-hoofdstad van de wereld.
Ja, precies.
Zeg maar.
Dus dat kanton in Zwitserland, dat in één keer heel veel wortels schiet, omdat ze zogenaamd crypto-vriendelijk zouden zijn. Volgens mij zijn ze het nu oprecht wel. Maar ook daar hebben wij dus voor gekozen. En ik hoop dat is overgekomen. Helemaal tijdens onze ICO. Wij dachten, we doen het hier in een stichting. En ook in een stichting, zodat wij niet Ferraris kunnen gaan rijden. Want dat ligt dan niet in lijn met het doel van de stichting. Dus we hebben alles echt zo eerlijk en open mogelijk gedaan. Dus ook de team petitions, dat is allemaal openbaar. Iedereen kan precies zien of ik één token verplaats van mijn onlangs geïnvesteerd. Nou ja, trouwens zijn ze nog voor een deel gevest. En ook het team heeft helemaal niet veel gekregen. We hebben het helemaal super vanilla proberen te doen.
Mm-hmm. Was je daarmee de enige?
Ja, want anders had ik 30 miljoen opgehaald. En dat is echt letterlijk het geval.
Dat is die timing waar je het over had.
Nee, als wij... kijk, je kan gewoon een berekening maken op een bepaald moment. Oh, ik ga banners doen en die heeft x conversie. Nou, je hebt al een pre-sale opgehaald. Dus op dat moment, zeg maar, tijdens het uitvoeren van die ICO, hadden we, ik meen al, 1,8 miljoen. Dus je kan gewoon uitrekenen, joh, als ik nu 1,2 miljoen in banners steek. Ja, nou goed, dit is geen exacte wetenschap. Maar je wist wel, dan ga ik in ieder geval meer ophalen. En we hebben er heel bewust voor gekozen om dat dus niet te doen. En ik ben er heel trots op dat we eigenlijk die verleiding hebben kunnen weerstaan. Want ik bedoel, het is wel gewoon life-changing money. En nu is dat ook niet geweest. Dus nu hebben we gewoon een heel mooi bedrag opgehaald, waarmee we denken een kans te kunnen gaan maken om die standaard te worden. En daarmee af. Ik verdien ook niet veel. Niemand verdient hier veel. Dat is helemaal niet hoe we in de wedstrijd staan.
Hoe denkt jouw team nu over die ICO?
Nu vindt het heel mooi, ja. Alhoewel, kijk, wij liggen hier dagelijks over de grond te rollen van het lachen om iets dat in crypto gebeurt. En voor ons kan de lucht niet snel genoeg uit de markt.
Er zit nog steeds lucht in.
Ja, man. Ja. Nee, ja. Ik denk als je realistisch wil zijn, zolang Tron in de top 10 staat, geloof ik er helemaal niks meer van. Nee, ja, ik zie het gewoon niet. Ik zelf ook Bitcoin nu helemaal, omdat het echt erop begint te lijken dat het een alternatief kan zijn voor dat fractional reserve banking. Hè? Dus echt die gouden standen. Ja, dat is natuurlijk waanzin hoe vet dat is. Dus daar geloof ik heel erg in. Ja, Ethereum zie ik gewoon als een supercomputer in een speeltuin. En dat is van ons ook nog wat het is. Maar wij hebben nu wel het kapitaal om een kans te maken om die ticketing-industrie gewoon te disrupten. Ja. Dat proberen we te doen. Dus dat heeft ICO ons zeker gebracht, hoor.
Ook rust van handelen.
Zeker.
En ook een meer vertrouwenswaardige positie voor partijen die overwegen om met jullie in zee te gaan.
Ja. Ja.
Ik vind het wel grappig dat we hadden ook 30 miljoen kunnen ophalen. Maar ik ben wel blij dat dat niet gebeurd is. Dat is niet de bedoeling.
Zo denken je angel investors er ook nog over.
Ja, nee, oprecht. Voor hun, want zeg maar, ik meen dat op het moment dat zij instapten, had ik een A4'tje of anderhalf A4'tje geschreven van joh. En ik denk dat dit een hele vette manier van financieren is, want het past helemaal bij hoe de tendens nu is. En die hadden ook helemaal geen zin in die ICO. Later, hè, toen de buit binnen was, natuurlijk wel. Maar voor hun is het natuurlijk ook een fantastische investering geweest. Want ja, nogmaals, anders hadden we al 3 keer een VC moeten hebben. En dat is nu niet het geval geweest.
Nee, dus hun aandeel verwatert niet op deze manier.
Nee. En wij zijn nog steeds ontzettend blij met hun. Omdat zij zagen het wel als eerste en zijn ontzettend leuke... Vriendelijke.
Ja, het is natuurlijk zo, er zijn veel ICO's geweest, met name buiten Nederland, waar zoveel is opgehaald, dat criticasters zeiden van als ik zoveel geld zou ophalen, dan zou ik nooit meer mijn plan gaan uitvoeren.
Ja.
Met name ook omdat ik helemaal niks beloofd heb aan die mensen die die
toch... Ja, nou, dat, en dat zie je ook. En bijvoorbeeld het enige project dat wij enigszins serieus nemen op het gebied van ticketing, dat is dus Aventus. Ja, die hebben 66.000 ether opgehaald. En dat waren twee mensen die... dus waren gewoon twee studenten. Ook nog een koppeltje. Ja, en die hebben natuurlijk in één keer... je hebt ook ruimte om fouten te maken, maar volgens mij maakt het niet heel veel makkelijker.
Die hebben een onmogelijke bandbreedte gekregen bijna.
Wij hebben gewoon iedere dag die druk. Natuurlijk hebben we nog wel even runway, maar we hebben wel iedere dag die druk. Hey, die moet gaan vallen, want anders dan is die droom voorbij. En dat is alleen maar goed.
Hoe kijk je wat dat betreft naar de komende jaren, zowel voor Guts als voor het Ethereum-ecosysteem?
Ik maak me zorgen over Ethereum. Dat steek ik niet onder stoelen of banken. Ik vind het project nog steeds hartstikke vet. En heel goed dat het er geweest is, omdat er heel veel mensen heel veel van geleerd hebben. Ik vind wel dat ze een beetje hard worden afgerekend op de prijs van de token. Want dat hebben ze nooit beloofd.
Dat was ook niet de bedoeling, hè?
Nee, precies. Dus dat vind ik dan... Ja, dat is gewoon misschien omdat mensen een kennisachterstand hebben... dat ze daar wat korter de bocht mee omgaan. Ik vind het heel vet. Maar ik denk niet dat ze het gaan redden, heel eerlijk gezegd. Omdat,
en waarom dan niet?
Ja, als je zo'n rijdende trein en dan die schaalbaarheidsissues... Dat vind ik dan... Die schaalbaarheid oplossen is volgens mij gewoon iets... dat je helemaal niet moet ambiëren. Je moet kijken naar... interoperabiliteit tussen chains. Daar zou het er meer in zitten, maar... Nu, het design van een blockchain staat niet, dus het verenigt zich niet met schaalbaarheid.
Staat op gespannen voet op zijn minst.
Ja, ik denk dat ze daar een ontzettende harde kluif aan gaan hebben. Maar dat gezegd hebben, ze hebben natuurlijk wel een enorme developer community en die zijn allemaal vele malen slimmer dan ik. Dus wie weet komen ze nog met iets. Ik hoop het. Maar ik heb al genoeg eten, dus ik hoop het heel erg.
Maar er is wel een reden dat jullie denken aan blockchain agnostisch maken.
Nee, wij zijn bezig met blockchain agnostisch maken.
Ja,
punt.
Meer dan aan denken, werken
eraan. Ja. Nee,
je wacht niet totdat Ethereum kraken tot stilstand komt.
Nee, maar je weet het gewoon niet. Volgens mij is Cardano nu weer heel lekker bezig. En op zich, het design van Cardano, dus met die meerdere lagen, is natuurlijk wel. Ik bedoel, dat leent zich beter voor schaalbaarheid. Maar misschien gaat iedereen alles wel op de blockchain of de Bitcoin blockchain bouwen. Ik weet dat niet. Ik kan dat ook niet weten. En tot die tijd ga ik zorgen dat ik risico's mitigeer.
Ja.
En met Statebox en die benadering denken wij dat te kunnen gaan doen.
Oké. Nou heb je dus en je outlook voor Ethereum even snel gegeven.
Ja,
je maakt je zorgen. En je hebt gezegd van volgens ons is een van de dingen die we gaan doen. Zorgen dat we in ieder geval niet afhankelijk zijn van alleen Ethereum.
Ja.
Je zei eerder in het gesprek ook al, er komen wat nieuwe artiesten aan om over te vertellen. Hoe zie je dat verder voor? Je wilt dat dit het protocol wordt. Je wilt dat andere partijen ook tickets gaan aanbieden en daarbij jullie protocol gebruiken.
Ja.
Wat is daar het plan voor? Want je had het er net weer alleen over artiesten, niet over theaters of ticketsverkopers.
Ja. Nou, ook dit hebben we geleerd in de afgelopen tijd. Dus de droom is nog steeds even megalomaan als dit hier altijd geweest is. Alleen merk je gewoon dat de specifieke wensen die een theater heeft, die zijn heel specifiek. Die zijn heel anders dan die van een concert. En die zijn weer heel anders dan die van, een poppodium. En wat wij dus moeten doen, is we moeten in ieder geval bewijzen... in een vertical, dat wij eigenlijk alle functionaliteiten hebben... en dat we het heel goed kunnen doen. En daarom hebben we gewoon gekozen... en dat hebben we gewoon eigenlijk uit PR-overwegingen gedaan. Ik had het al even over die cyclische verontwaardiging met concertkaarten. Ja, dat heeft ons geen windeieren gelegd. Op het moment dat Madonna of U2 hier weer komt... ja, dan weet ik zeker dat er 3 of 4 journalisten hier...
Dan geef je er weer gas op.
Nee, ze bellen ons gewoon. Het is weer hommeles. Ja, nee, inderdaad. Ja, mogen we even langskomen? Ja, natuurlijk. Dus voor ons is concertkaarten als eerste... omdat het gewoon heel dicht bij die mensen staat... en we hopen dat daarmee die opwaartse druk komt. En dan straks moeten we de volgende vertical gaan doen. Maar nu concerten is waar we zitten. Theater en concerten is waar we zitten... En die moeten we eerst beter doen. En Guts moet helemaal klaar zijn om om te laten zien wat het protocol allemaal kan. En dan gaan we de volgende doen.
Oké. En tot die tijd is de code ook nog niet open source?
Ja, nou, ik vind dat moeilijk. Ik ben me daar nu over aan het inlezen. Ik heb hele warme gevoelens bij open source. Maar het moet natuurlijk niet zo zijn dat als ik het nu... Ik denk dat als ik nu alles zou open sourcen, dan zou een Ticketmaster zeggen... Hé hey joh, leuk. Dankjewel voor de backend. Ik hoef geen nieuwe investering te doen. En we gaan weer verder naar de orde van de dag. Dus ik heb het idee, maar dit heb ik dus nog niet getoetst. Ik ben me nu aan het inlezen. Dat we een soort van kritieke massa in volume van kaarten moeten hebben. En dat we dan pas kunnen open sourcen. En nu is het idee eigenlijk om de frontend eerder te open sourcen. Zodat andere ticketingbedrijven sneller het protocol kunnen gaan gebruiken. En dan later de backend.
Ja.
Maar dat is dus nog allemaal een beetje...
Ja. Je klinkt als een verstandig ondernemer die ideeën heeft... maar zichzelf ook niet voor 5 jaar alvast vastpint op één traject.
Nee, dat leer je snel.
Oké. Ik vind dat we een mooi beeld hebben gekregen. Jullie zijn volledig Amsterdam gebaseerd.
Ja.
Betekent dat ook dat jullie voorlopig vooral in Nederland actief blijven?
Ja, het is wel. Nou ja, we zijn dus wel bezig met andere ticketingbedrijven overzee. Maar daar vereisen wij dus ook van oké, want nu is het allemaal nog in een heel pril stadium. Dus nu, als je nu een frontend op onze backend wil bouwen, dat vereist best wel een investering. Dus die vragen we dan ook. Dat moeten we ook weten van, hey, gaan jullie dat doen? En dan vereisen wij dus ook dat ze eigen developers hebben. Want het laatste wat ik wil doen is... 140 versies van mijn eigen frontend gaan beheren over de hele wereld. Mm. Dat gaan we gewoon niet doen. Ja, dat is...
Zo moet je niet willen.
Nee.
Ik heb nog misschien... misschien als afsluiter, maar misschien heb jij ook nog wel een vraag. Er zit toch een soort van idealisme nog wel steeds achter. Hè? Op de manier waarop je die ICO hebt gedaan. Maar ook, volgens mij is jullie ambitie niet om de nieuwe Ticketmaster te worden.
Nee.
Maar om de markt eerlijker te maken en ook om data terug te geven aan gebruikers, als het ware. Hoe wordt dat ontvangen in het zaken doen? Als je bijvoorbeeld met een buitenlandse partij praat die jullie backend zou gaan gebruiken.
Ja.
Begrijpen die zoiets?
Nee, totaal niet. En het interesseert ze ook helemaal geen fluit. Nee, totaal niet. Maar ik zit er ook om een boterham te verdienen. Ik hoef niet puissant rijk te worden of iets dergelijks. Maar ik zit er wel om het een succes te maken. Ik zou heel graag dit probleem wereldwijd oplossen. En dan, weet je, dan eet ik wel een boterham. Daar ben ik niet zo bang voor. Maar het mooie is van die niet tastbare, echte digitale kaarten. En dus met Guts zitten we heel erg op het eerlijke tickets. En zo denken wij erover. Hè. Dus dat is onze interpretatie van wat je kan doen met het protocol. Maar in het buitenland zitten ze veel meer van... hey, hoe kan ik meer geld verdienen met die kaarten? En dan kunnen we dus ook heel makkelijk zeggen... en dat mag ook, dat is niet aan mij om te beoordelen. Maar je kan ook een frontend maken dat je zegt... joh, elke keer als die kaarten verkocht worden, worden ze duurder. En ik strijk het extra geld op in plaats van een handelaar die ik niet ken. Hè? Ja. Wij kunnen gewoon alle regels dicteren. En wat die regels dan zijn, ja, bij Guts zeggen we eerlijk... Maar als een ander ticketingbedrijf zegt, ik ga daar verschrikkelijk rijk mee worden, be my guest. Ja. Maar je moet wel, en dat is heel belangrijk, doordat het in een publieke, en het zal altijd in een publieke database staat, je zou wel verantwoording moeten afleggen over jouw werkwijze. En dan is het maar aan jou de vraag of jij daarmee wegkomt.
Helder. Je kan niet iedereen voorschrijven wat hij moet gaan doen, maar je kan wel de randvoorwaarden zo stellen. Dat,
exact, en dat is precies wat het protocol ambieert om te bereiken.
Oké.
Fantastische afronding. Dank je wel voor je tijd.
Dank je, geen probleem.